Beste luisteraars, dit is Historia op jullie platform. Allemaal welkom bij onze eerste podcast van het werkjaar 2023-2024. Wij zijn Team Cultuur en als Team Cultuur moeten wij natuurlijk jullie voorzien van cultuuractiviteiten en eventen. Dus vandaar gaan wij dit jaar ons goed inzetten voor podcasts te maken. Ik ben Camille en ik neem jullie mee in deze podcast als co-host. Naast mij zit onze ancien Stanne. Hij gaat deze podcast ook hosten samen met mij. Welkom, Stanne.
Dank u, Camille.
Stanne, eerste vraag. Hoe excited bent u voor deze spreker?
Ik ben heel erg enthousiast. Ik was heel blij na het geantwoord op mijn mail. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Dat was een naam die ik had opgeschreven als proberen. Hè, van een nee heb je, ja kun je krijgen.
Voilà.
Grote fan, dus
zeer blij. Oké, nu komt het meest spannende deel. We gaan onze spreker onthullen. Voor onze eerste podcast hebben we dus inderdaad een zeer speciale gast kunnen regelen. Daar zijn we heel blij mee en heel dankbaar voor. Hij is een grote geschiedenisliefhebber die een verleden heeft in de journalistiek en in de businesswereld. Hij heeft meerdere aanzienlijke bijdragen geleverd aan de geschiedeniswereld. Hij schreef dikke kleppers van geschiedenisboeken over Napoleon, over de Zonnekoning, over de Franse Revolutie, de Belgische Revolutie en over Leopold II. Onze gast is niemand minder dan Johan Op de Beek. Johan Op de Beek, hoe gaat het met u?
Met mij gaat het eigenlijk uitstekend. Ja. Als ik zo'n prachtige inleiding van u mag genieten, dan stijg ik ten hemel. Ja.
Oké. Onze eerste vraag voor u is, waar ben je vandaag nu mee bezig? En of je iets kan zeggen over een volgend project of een volgend boek waar je nu mee bezig bent?
Ja, binnenkort, dat wil zeggen in de maand oktober, waarin we ons nu bevinden, lanceer ik mijn boek over Versailles. 400 jaar bestaat het grote kasteel. Ja, ik ben er eigenlijk ook te laat achter gekomen. Want ik heb het in ijltempo moeten bij elkaar schrijven. Eigenlijk vorig jaar, bij toeval, ben ik achtergekomen dat het 400 jaar... En nu zijn ze het volop aan het vieren natuurlijk, maar ik vond met mijn schrijversgeschiedenis achter de kiezen, dat ja, ik kon niet achterblijven. Dus dat wordt nu binnenkort, ligt dat in de boekwinkel.
Ah, dat is weer een boek om naar uit te kijken.
Zeker wel.
Super.
Ja, we zouden graag beginnen bij uw academische achtergrond. Eigenlijk, wat heeft u gestudeerd? Of hoe komt u... Ah, je bent journalist geworden, je bent redacteur geweest. Maar wat is u... Hoe waren uw studentenjaren? Wat heeft u gedaan?
Ja, ik heb communicatiewetenschap gedaan, lang geleden in Brussel aan de VUB. Dus ik ben, ja, master en bachelor, dat bestond toen nog niet, dus ik ben nog een licentiaat, als u die term nog ergens... In de geschiedenis, bijna een geschiedkundige term geworden ondertussen.
Alleen zo gevallen, ja.
Ja, 4 jaar. En dan ben ik eigenlijk vrij snel. Ik heb mijn eindexamens, mijn thesis en zo verder gedaan op hetzelfde ogenblik als er ingangsexamens waren op de toenmalige BRT, nu de VRT, voor journalisten op de nieuwsdienst. Dus ik heb die tegelijkertijd gedaan en ik was tot mijn... niet geringe verbazingen was ik aangenomen. Dus voilà. En dus ik mocht een half jaar later beginnen.
Ah, oké. Okay. We hadden wel wat vraagjes over uw carrière als journalist. Hoe waren eigenlijk uw eerste stappen als journalist? Want ja, het is wel natuurlijk een vrij ambitieuze wereld en ja, vrij moeilijk om in door te breken. Hij lijkt ons toch altijd, wordt toch altijd gezegd. Hoe hebt u het ervaren in die wereld van de journalistiek?
Dat is inderdaad geen gemakkelijke wereld. Hè. Maar op dit moment denk ik dat er op de nieuwsdienst van de VRT meer dan 100 mensen werken. Enfin, ik weet het niet precies. Toen ik er begon, werkten er 15 mensen. Dus de output was ook veel minder. Hè. Dus er waren minder programma's natuurlijk. Maar als ik begon nog, dan mocht je de telexen gaan afscheuren. Weten jullie wat dat is, een telex? Nee. Nee?
Nee, dat zit de een generatiekloof zit gewoon niet kunnen overbruggen.
Een generatiekloof wel. Tegenwoordig komt alles binnen via internet, via mail, nieuwsberichten. Maar toen, de internationale persagentschappen, maar ook Belgen, die stuurden hun berichten de wereld rond via telex. Dus dat zijn papieren, dus dat staat in een, maakt heel veel lawaai. Of dat maakte heel veel lawaai. Dat staat in een aparte, of stond in een aparte kamer. En dus daar rolden meters. En als je dus morgens daar langs kwam, dan had de hele nacht had dat papier gespuwd, werkelijk. En dan had je de ondankbare taak als beginnend redacteurtje om die meters te gaan afscheuren. Als je een beetje vertrouwde, dan mocht je daar al wat in triëren, zo, om te zien wat er... En anders wat, ging dat naar de eindredacteur, die onmiddellijk daar meters van in de vuilbak gooide. en dan begon te kijken wat er allemaal aan de hand was in de wereld. Zo, en voor de rest mocht je de koffie zetten en je snavel houden. zo gaat dat in het begin. Ja.
En wat waren zo uw eerste artikels waar u over geschreven heeft? Als...
Ik schreef niet. Hè. Op de VRT maak je reportages. Hè. Dus ik begon onmiddellijk op de tv-redactie. En dat is natuurlijk eerst wat een lange opleiding in wat televisie is en hoe je televisie maakt. En hoe je, wat de basisprincipes zijn van de journalistiek op de openbare omroep, waarbij natuurlijk... objectiviteit en het opzij schuiven van je persoonlijke opinies over alles en nog wat, dat is essentieel. Het was in elk geval essentieel. En dan laat men nu stilletjes aan wat los. Eerst zijn dat vrij onschuldige dingen die men zonder al te veel problemen in de vuilbak kan gooien als ze niet goed gemaakt zijn. Maar ik ben eigenlijk toch wel vrij snel kunnen beginnen met het serieuzere werk. In die tijd mocht ook iedereen het journaal presenteren. Dus dat was gewoon, het was een beurtrol. Of dat je dat nu goed deed of slecht. Maar ik deed het goed.
Dus er was geen...
En na een paar, na enkele, na een jaar of twee, denk ik, toen ik daar was, net in het keelzog van Martin Tange, dan besloot men daar toch van... Maar eigenlijk is de kijker toch ook wel belangrijk en moeten we de mensen op het scherm brengen die aanspreken. Echte anchor. Anchor people, anchor men. En daar was ik bij. Er waren er uiteindelijk drie belangrijker. En dat was Martin Tange natuurlijk in de eerste plaats, Bahavo Klaas en ik. Voilà, en zo... je moet wat geluk hebben in het leven ook. Hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Zeker. U bent dan nog doorgeroeid daarna. U bent zelfs nog ook nog in de zakenwereld gegaan. Dat hebben we ook online geleerd.
Maar zakenwereld is een... Ja, maar zakenwereld in televisie. Okay. Dus ik vond het belangrijk om internationale documentaires te maken. Dat wil zeggen, internationaal geproduceerd, omdat je op de VRT het geld niet had. En dat je zag dat er echt goede dingen... dat die ofwel gewoon gekocht werden uit het buitenland, maar dat zat natuurlijk... Ja, dat was dan een Engels verhaal, meestal een Engelse inslag of Amerikaans. En ik vond dat we dat zelf moesten doen. En dan ben ik eigenlijk begonnen met een bedrijf dat internationale co-producties op het getouw zette, samen met buitenlandse omroepen.
En waren uw documentaires ook al bezig met geschiedenis? Heeft u ook historische documentaires gemaakt of ging dat ook meer over nieuws...
Nee, dat, wat, goh, dat, wel maatschappelijk in elk geval. Ik herinner mij een documentaire over undercoveragenten. Nou, tegenwoordig is dat allemaal, denken we dat allemaal te kennen via fictie-series, maar toen was dat nog... Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb een groot internationaal documentaire gemaakt over de Atlantikwal. En dan over het 20e Jodentransport. Zeer actueel, hè? Dus dat Jodentransport dat van de kazerne d'Ossin naar Auschwitz is vertrokken en dan in Boortmeerbeek door drie studenten is overvallen of tegengehouden, waarbij toch een aantal mensen zijn kunnen ontsnappen. We hebben een paar van die overlevenden gevonden. En dat, ja, dat was wel... dus die geschiedkundige documentaires zijn eigenlijk wel degene die ik het liefst gemaakt heb.
Die documentaire heb gezien. Daar was redelijk zeker van. Omdat ik zat op school in Keerbergen en Bord Meerbergen in de buurt. En dan was wel een ding dat wij al redelijk vroeg, als, ja, niet als klein mannetje, maar wel redelijk vroeg al meekregen van, amai, hier in de buurt, we hebben hier iets gedaan.
Ja, dat is ook zo.
Wel de moeite was. Mm-hmm. En ik was onlangs ook in Kaserne Dolcijn. En daar staat het ook wel echt goed in uitgelegd. En dat is wel echt gewoon een heel mof verhaal als je dat leest.
Dat
zou echt fictie kunnen zijn.
Ja, het is ook vooral merkwaardig. Ik schrok daar zelf van als ik dat begon te onderzoeken. Dat de geallieerden daar eigenlijk heel goed van op... Enfin, heel goed, ja, voldoende van op de hoogte waren van wat er zich afspeelde in de kampen. En met name in het vernietigingskamp van Auschwitz. En daar eigenlijk... nooit veel tegen ondernomen hebben. Dat was absoluut geen prioriteit. Mm. We gaan er nu niet over discussiëren of dat nu een juiste prioriteit was of niet. Maar het was in elk geval wel straf. En dat er ook bij het verzet was men daar niet echt mee bezig. Misschien wist men het niet helemaal goed. Maar in elk geval, het waren gewoon drie studenten die niet bij het georganiseerde verzet zaten. Die ook echt geen enkele band hadden met militaire organisaties of wat dan ook, en die op een dag zeggen van wij gaan die trein vol Joodse mensen, we gaan die proberen te bevrijden. Ja, dat is een heldendaad, ongelooflijk.
Een tweede vraag die we eigenlijk hadden is na uw journalistieke carrière, dan begint u met boeken te schrijven ook over geschiedenis, en een rode draad die opvalt als u uw werken op zou lijsten, is eigenlijk het land Frankrijk. Frankrijk mm-hmm. komt heel vaak terug. En ik vind het terecht, want ik ben zelf ook al door gepassioneerd. Maar van waar komt die voorliefde, als we dat toch mogen zeggen, en die interesse voor dat land? Van waar komt dat vandaan?
Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk niet zo vaak krijg. Dan zullen we dat maar bij de goede vragen rekenen. Kijk... Meestal vraagt men mij, en zo kan ik die vraag toch ook wel beantwoorden, meestal vraagt men mij, hoe komt het dat u zo gefascineerd bent door Napoleon? En men verwacht dan vaak blijkbaar een heel heroïsch of een heel poëtisch antwoord, maar het antwoord is vrij prozaïsch. Weet u, ik kom uit de journalistiek, ik ben dan meer in... Mijn leven is dan meer zakelijk inderdaad wat geworden dan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ik, dat is toch al niet zo lang geleden dat het allemaal begonnen is, dat schrijven. En ik wilde dus iets creatiefs terug beginnen doen, maar in geen geval nog televisie. En ik dacht zo van, nou, misschien moet ik eens een boek schrijven, misschien kan ik dat wel... Misschien vind ik dat wel leuk. Misschien is daar wel een publiek voor. Maar wat? En de ex-journalist in mij, ja, die wilde dat dan aanknopen aan iets dat inderdaad een beetje in de actualiteit zat. Maar ja, een boek schrijf je niet voor morgen, dat schrijf je voor binnen 2 jaar of zo. Dus begon ik te kijken op een bepaald moment, wat is er nu eens een grote datum in onze geschiedenis die... Die binnen afzienbare tijd gaat gevierd worden of gaat herinnerd of herdacht worden. En inderdaad toch niet iets van deze eeuw, maar iets van toch een paar eeuwen geleden, omdat mijn belangstelling toch altijd wel in de 18e, 17e, 18e, 19e eeuw ook wel wat lag. En dan kwamen we plotseling uit op, maar binnen afzienbare tijd is het 2015... En dan hebben we 200 jaar Waterloo te herdenken. En als ik daar nu eens een boek over schreef. Voilà, zo is dat begonnen. Dus het is nooit begonnen als... Ik ben gebiologeerd door Napoleon en ik ga daar boeken over schrijven. Zo is dat dus nooit begonnen. Ik schrijf dat boek over Waterloo. Dat slaat in. En mensen beginnen mij te bellen, zeg maar. Het is al lang geleden. Het is eigenlijk nooit een Nederlandstalige biografie over die man... geschreven, heb je daar geen zin in? Ik zat in de trein, ik dacht, misschien wel, want het is wel een ongelooflijke figuur. En zo is dat vertrokken. zo is dat vertrokken. Dus dat is typisch voor mijn leven, hoor. Want alles wat er in mijn loopbaan gebeurd is, kan je niet vervelen met mijn privéleven, maar alles wat er in mijn loopbaan gebeurd is, dat is allemaal bij toeval gebeurd. Dat is allemaal nooit gepland.
Dus geen gek verhaal van nee,
geen
jaar
plannen van we
de
gaan dat en dan gaan we dit en dan gaan we dat. Maar ja, is je dan Napoleon en dan zit je automatisch in dat Franse vaarwater. En, ja. En als je begint te onderzoeken, dan zijn er direct lijnen natuurlijk naar toekomst van Napoleon en naar verleden van Napoleon en naar tegelijkertijd met Napoleon en naar de gevolgen van Napoleon en naar de oorzaken van Napoleon. Ja, dat is geschiedenis. Mm. Hè? En, dan, en dat blijkt dan allemaal zo boeiend te zijn dat we daar dan nog een boek en daar dan nog een... En voilà, en zo, ja, zo rolt dat. Hè.
Ik denk dat hij is echt wel een speelfiguur in heel veel van die boeken. Ook boeken die niet per se over hem gaan. De Franse Revolutie, ik heb het hier liggen, eindigt ook met hem in dat verlies van België. Begint u eigenlijk ook met het Congres van Wenen, wat dat ook komt door hem. Dus het draait eigenlijk, en terecht, want hij is superbelangrijk geweest en ik sta er helemaal achter. Maar dat is wel ja, opmerkelijk om te zien dat hij zo'n prominente rol aanneemt in die boeken.
Ja, misschien is dat ook omdat ik vind dat hij, u zegt dat nu terecht, maar veel mensen vinden dat niet terecht. Meestal mensen die geen geschiedenis gestudeerd hebben, trouwens.
Maar die denken ook dat hij klein was. Dus dat is
ja, dat zou kunnen. Maar veel mensen hebben daar een totaal verkeerd beeld van. En inderdaad, zien alleen de militair, zien alleen de oorlogen. Maar zijn belang ligt op een ander vlak. Of zijn echte belang, zijn echte grootheid, zal ik maar zeggen, in de geschiedenis, ligt op een ander vlak. En dan denk ik dat ik dat dan toch nog altijd wel eens even willen herinnering brengen in mijn andere boek, als het pas geeft, natuurlijk.
Dus eigenlijk ben je toevallig bij Napoleon gekomen. Dus bijvoorbeeld, als je vroeger was begonnen met schrijven, had het eigenlijk perfect over de val van de Berlijnse muur kunnen gaan of zo?
Nee, toch niet, omdat dat lag er dichtbij. In elk geval. Dus het zou misschien wel over Louis XIV kunnen gegaan zijn, mijn eerste boek. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Het zou waarschijnlijk wel een Frans onderwerp geweest zijn. Ja. Hoewel Amerika mij ook altijd bijzonder geïnteresseerd heeft.
Komt daar nog een boek over?
Amerikaanse revolutie.
Wel, er is volgend jaar een belangrijk... komt iets belangrijks op ons af, hè, volgend jaar.
Ja, zeker.
In 2024 toch wel de moeder aller presidentsverkiezingen. Ik denk dat we wat gaan meemaken daar. En wij ook. Dus wie weet. maar meer ga ik niet over doen.
Als auteur van super succesvolle fictieboeken, non-fictieboeken, zijn wij heel benieuwd. Wij hebben superveel vakken over historische kritiek, onderzoeksmethode. Maar wij waren benieuwd hoe dat u eigenlijk te werk gaat. Van waar haalt u uw bronnen? Hoe haalt u informatie uit die bronnen? Welke methode gebruikt u? En hoe dat u de historische kritiek toepast op uw bronnen?
Wel, ik weet wat historische kritiek is. Ik heb dat namelijk zelf ook gekregen in mijn opleiding. Daar zat nogal veel geschiedenis in. Daarom heb ik die richting toen ook gekozen. En historische kritiek was daarbij. Maar ik vrees dat ik de historische kritiek, zoals jullie die gedoseerd krijgen, dat ik die waarschijnlijk niet à la lettre toepas. Om de eenvoudige reden dat ik geen academische boeken schrijf en niet volgens academische criteria. Wat mijn betrachting is geschiedenis te schrijven op een manier die de waarheid zo dicht mogelijk probeert te benaderen, op een eerlijke manier, op een faire manier, op een onpartijdige manier en op een zeer toegankelijke manier, zodanig dat ook mensen buiten dit gebouw, we zitten nu in de faculteit voor de luisteraars, maar ook mensen buiten dit gebouw gepassioneerd raken, geboeid raken, goesting hebben in geschiedenis. Ja. En ik vrees dat dat niet gaat lukken als je dat volgens de strikte academische criteria doet. Wat niet wil zeggen dat ik het niet eens zou zijn of zo met die criteria, want mijn dank gaat ook in de eerste plaats naar de historici. Ik zou geen enkel boek kunnen geschreven hebben zonder de historici.
Want bijvoorbeeld, een iemand die misschien vaak als uw collega auteur zal ontschreven worden, is Bart van Loo. Mm-hmm. Een bekend fenomeen. En hij heeft daar in de media, in de afspraak onder andere, wel redelijk boute uitspraken over gedaan, over dat hij vindt dat academici uit een ivoren toren moeten komen en ook zo'n boek zouden moeten schrijven, omdat professoren van ons, waaronder Jelle Hamers, daar heel hard tegen zijn ingegaan bij dat boek van de Bourgondiërs. Hoe kijkt u daarnaar? Bent u zo van, ja, vindt u ook dat die academici eigenlijk meer in eigen boeien zouden moeten kijken en niet zoveel commentaar zouden moeten geven? Of dat het echt twee aparte dingen zijn eigenlijk? Dat is...
Het zijn twee aparte dingen.
Ja.
Ik kan me die uitspraak moeilijk nog voor de geest halen, maar los daarvan, van wat Bart daar zei, nogmaals, ik denk dat, ik spreek voor mezelf, maar dat auteurs als ik, wij zouden onmogelijk kunnen die boeken schrijven als daar niet eerst zeer serieus academisch werk aan zou vooraf gegaan zijn. In veel van mijn boeken durf ik gerust zeggen, behalve nu bijvoorbeeld in die Franse Revolutie die daar voor jou ligt, maar kom ik met heel weinig gloednieuw materiaal dat nu nog nooit eens iemand boven gespit had. Maar de manier waarop het bij elkaar is gebracht, blijkbaar ja, gaan gewone mensen, timmerlieden en professoren en gynaecologen tot buschauffeurs, vinden het heerlijk om te lezen en te luisteren. En dan ben ik tevreden, zie je. Maar ik ga dat niet kunnen schrijven als daar geen historicus of 20 eerst dat en dat onderzocht hebben en dat vanuit een andere invalshoek en met de historische kritiek. Als dat basismateriaal er niet zou liggen, ja, dan zou ik het zelf moeten doen. En dan zou ik ook 1 boek per 10 jaar schrijven. Dus ja, dat is niet de bedoeling.
Dan hebben we daar ook wel dankbaar voor kunnen zijn. Stel voor Bart van Loo, omdat ik spreek zelf ook voor mezelf, door uw boeken te lezen, door Bart van Loo, dat heeft mij nieuwe dingen leren kennen over de geschiedenis of nieuwe interesses opgewekt, bijvoorbeeld de Franse Revolutie nu, of de Bourgondiërs. En maar ook bij het bredere publiek. U helpt eigenlijk heel goed bij geschiedenis naar het brede publiek brengen, wat dat verdacht moeilijk is, eigenlijk als academicus. We hebben daar zelfs een apart vak over, publieksgeschiedenis. En dan merk je hoe rap dat je op bepaalde limieten botst, hoe rap dat bepaalde dingen niet gaan. Dus ik vind het ook altijd jammer als bepaalde professoren of academici daar zo heel erg tegen ingaan, want ik denk juist van ja, het is toch beter dat de mensen wel iets weten van geschiedenis en dat ze dat op een toegankelijke manier verteld krijgen, omdat er zo, ja... Alleen maar van die zware klippers van academische boeken, want daar raak ik ook niet door.
Ja, ik kan dat beamen. Ik heb voor elk boek dat ik geschreven heb, je moet maar naar de biografieën kijken, die zijn soms vrij uitgebreid. Wezen het zeker niet volledig, zal ik maar voor de academische hardliners zeggen. Maar ja, dan moet ik toch ook bekennen dat je soms door... werk moet jezelf worstelen, werkelijk. Ik moet het lezen, het is verplichte kost, maar ik lees het niet graag. Terwijl het over dingen gaat die mij mateloos boeien. Hoe kan dat nu? Wel, daar zijn goede verklaringen voor. En dat academisch werk is nodig. Misschien is er inderdaad wel een poging, of is het de poging waard om dat iets toegankelijker te schrijven? Dat is waar. Maar aan de andere kant... Schoenmaker blijft bij u leest. Ik denk, wij zijn geen academische auteurs en academische auteurs zijn geen breed publiekschrijvers. We lopen elkaar niet in de weg. Ik althans heb geen enkele negatieve gevoelens bij, dat zou nogal gek zijn, bij academici. Ik hoop dat dat omgekeerd ook zo is. Enfin, maar dat kan mij ook eigenlijk geen moer schelen, hoor, mocht het wel zo zijn. Maar we vullen elkaar aan. Hè. Wij kunnen niet, ik kan niet zonder die academici, of zonder hun voorbereidend werk. Maar de geschiedenisrichting aan de universiteiten, de geschiedenisvakken in het onderwijs en de geschiedenis binnen onze cultuur in het algemeen, wel, die verdienen wel en die zijn gebaat bij een popularisering. En daarmee bedoel ik niet een demagogisch, platte, stripverhaalachtige... en zelfs dat is oké voor mij, hoor. Maar proberen dingen, en daar kruipt de moeite in, daar kruipt het zweet, bloed zo nog niet, maar het zweet en soms de tranen toch wel in, om dingen zo te schrijven dat je zegt van hier gaan ze van smullen. Maar het is wel waar, het klopt wel. Er staan geen fantasietjes in. En daar denk ik dat we allemaal bij gebaat zijn. En ik hoop echt waar dat het bijvoorbeeld de richting geschiedenis aan de universiteit, dat helpt. Het is niet de bedoeling om daarmee in concurrentie te gaan of om te zeggen van dat is allemaal niet nodig. Natuurlijk is het absoluut nodig, maar van mijn betrachting is in elk geval belangstelling voor geschiedenis en geschiedenis te eren. Dat is de bedoeling.
Ja, we merken het wel, want het is nu voor het vierde jaar op rij dat het aantal eerstejaars dat begint aan de richting geschiedenis wel weer toeneemt. En toen ik begon, 160 of zo, en we zijn nu al over de 200, dus we een aanzienlijke stijging.
Tof.
Dus we zijn terug.
Steeds populairder geschiedenis.
Voilà, en die gaan je boeken daar zeker toe bijdragen. Ja. Ik denk dat elke bijdrage helpt, en die van u zeker.
Ja. We zouden nu graag echt dieper ingaan over uw boeken, want we gaan beginnen met Napoleon. U heeft daar 5 boeken over geschreven, hij heeft een biografie. Maar wat het meest opvallende vond, het meest interessante vond ik, in uw boeken toont u eigenlijk dat er wordt heel altijd gekeken naar het Britse leger, het Pruisische leger, maar u toont heel terecht aan dat het eigenlijk het Nederlandse leger een cruciale rol speelde. Kunt u daar iets meer over vertellen voor de luisteraars?
Ja, u heeft het dan over Waterloo, neem ik aan. Maar ja, dat is, ik heb daar een lezing rond. Hè, en ik heb die lezing ooit een aantal jaren geleden. Maar ik zal eerst antwoorden op uw vraag. De geschiedschrijving, de geschiedenis wordt, en zeker de militaire geschiedenis, wordt geschreven door de overwinnaars. Ja. En dan is het aan u en mij om daar een beetje klaarheid in te scheppen. En de klaarheid die ik daar toch wenste in te scheppen is dat in tegenstelling tot wat de Angelsaksische geschiedschrijving ons wil doen geloven, of wilde doen geloven, ze zijn er van teruggekomen, dat is dat de slag bij Waterloo, dus de overwinning van de EU tegen Napoleon, dat is niet alleen een overwinning op Napoleon, maar ook op de overwinning van het ene maatschappijmodel op het andere, de overwinning van de standenmaatschappij op de egalitaire maatschappij, daar ging het over. Wel, dat die eigenlijk bewerkstelligd is, natuurlijk door Wellington en het Engelse leger, maar als je naar de slag zelf kijkt, die 12 uur, dat het zo ongeveer geduurd heeft, of eigenlijk korter nog, wel, de ultieme doorbraak is er gekomen door de Belgisch-Nederlandse soldaten van het Verenigd Koninkrijk, de Nederlander dat toen pas enkele maanden bestond. En dat is een gegeven dat de Engelsen, met name in de Wellington-dispatch, dus de eerste verslag van Wellington aan de koning, aan de Britse koning, totaal verdonkermaand is. En dat bepaalt ook, dat heeft 200 jaar stand gehouden. Ja. Integendeel, wat er niet heeft stand gehouden, wat er ook heeft stand gehouden, is de minachtende commentaren van Engelse geschiedschrijvers over de Belgian cowards en ze waren zat, ze stonden zat op het slagveld. Dan denk ik, dat moeten Engelsen dan weer juist zeggen. Maar dat soort dingen. En dus dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Het is het omgekeerde. Koning Willem I heeft zich daar bijzonder boos over gemaakt. Generaal Chassé, de Nederlandse generaal die de troepen leidde, die was daar, die heeft hemel en aarde bewogen om dat rapport te laten herschrijven. Hij heeft protestbrieven gestuurd naar Londen. Protestbrieven zijn gewoon de vuilbak ingegaan. En zo is de geschiedenis tot stand gekomen. Nu, wat ik daarnet wilde zeggen, ik heb daar dus inderdaad een boekje over open gedaan. En op een bepaald moment krijg ik een aantal jaren geleden een uitnodiging om dat eens te komen vertellen in Londen. En dan nog wel in in het heilige der heiligen van het Britse leger, in de Wellington Barracks, in de kapel, waar je de vaandels ziet, met nog bloed doordrenkte, gescheurde vaandels van allerlei avontuurlijke en natuurlijk gewonnen veldslagen door de Britse troepen. Dus om maar te zeggen dat daar geen moeite onverlet wordt gelaten om de toeschouwer en de aanwezigen te beïndrukken. Dus daar sta je dan, met een Engels, ook Vlaam-Belgisch publiek was daarbij, maar toch wel de dukes van hier en de counts van ginder en de sirs en de ladies en zo. En daar sta je dan vooraan. En dan heb ik dus verteld wat ik nu tegen u vertel in het Engels. En ik zei, ja, ik dacht bij mezelf, ja, gelukkig heb ik mijn Eurostar-ticket terug naar huis al op zak, want wat gaat dat eerst hebben worden? En toen is er een dame rechtgestaan en dat was blijkbaar een grande dame van de Britse historiografie. En het was een Duchess, maar ik ben haar naam vergeten. En die staat terecht. Ik dacht, nu gaan we het krijgen. En die staat terecht en die zegt, Mr. Op de Beek, zei die, on behalf of British historiography, I want to sincerely apologize to the Belgian people and their soldiers for the misdoing van de recent... Van de, ja, ja, dus ze, zo groot waren ze dan ook wel om te zeggen van, ja, er is misschien toch wel een scheve schaats gereden in onze geschiedschrijving. Kijk, en dat is mooi, want dat bewijst dat geschiedenis niet in steen staat gebeiteld, ja, dat eigenlijk een levende wetenschap is die voortdurend evolueert, nieuwe inzichten krijgt, maar ook wel zich moet wapenen en leren wapenen tegen een denken dat tegengaat. Een denken dat waarin je niet mag zeggen dat iets anders is dan dat we het altijd geleerd hebben gekregen. Ja. En dat is een beetje totalitair denken. En als er nu iets is waar ik niet goed tegen kan, is het totalitair denken. Maar daar heeft de geschiedenis wel last van, zie je? De geschiedenis heeft last van, zo is het. En dat kan niet anders zijn dan zo. Dat dient dan een doel. Een bepaald ideologisch doel of een bepaald politiek doel. Maar daar dient geschiedenis niet voor. Hè?
Als we dan...
Hoe is het... via welke bronnen is het dan duidelijk geworden dat... Dat de Nederlands eigenlijk een veel grotere rol speelt. En hoe is het dan uiteindelijk gelukt om het verhaal van de Engelsen te doorbreken, wat dat zo lang heeft standgehouden?
Oh ja, het precieze bronnenmateriaal moeten we in het boek gaan opzoeken. Dat is nu echt mijn lang geleden geschreven. Enfin, toch een jaar of 10 geleden geschreven. Maar het is niet zo, moeilijk. Hè? Je leest de brieven van soldaten, dat ben ik toch eigenlijk wel heel, vind ik wel heel fijn, hoor. Niet alleen de grote mannen, maar zo de gewone soldaten. Maar de Nederlanders, ze hebben dat onmiddellijk ook zelf onder de mat geveegd, want die koning Willem, die likte de hielen, hè, van Engeland. Hè, want die zat daar bij de gratie van de Engelsen, dus die kon zich niet te veel permitteren. Hè, van, het is hier niet waar en gelicht en zo, dat kon hij allemaal niet zeggen. Chassé heeft dat gezegd. Maar eigenlijk zijn al die brieven, die zijn er. En wat bronmateriaal betreft, zeggen, we zijn daar ongelooflijk in vooruit gegaan toen ik die boeken begon te schrijven ondertussen. Zo'n flink aantal jaren geleden, dan moest je vaak nog echt letterlijk naar archieven. Naar Parijs, nu een slechtere plek in de wereld om aan onderzoek te gaan doen dan Parijs. Enfin, tegenwoordig met de bedwansen is dat niet meer zo het geval, maar het is ja, die... Dan moest je echt die archieven in het stof gaan... Bijna alles is zoveel jaar later gedigitaliseerd. Je kunt, ik zal niet zeggen alles, hè, dat is niet waar. Maar je kunt toch heel veel uniek materiaal, bijna vanuit je luie zetel, op het internet opzoeken. Authentieke documenten, verslagen. Ik herinner mij nog dat het eerste... het boek dat ik schreef over... De Russische veldtocht van Napoleon, dat heb ik gecombineerd met dat fantastische relaas van een van zijn Vlaamse soldaten, Joseph Abel. En dat ligt in de Gentse universiteit ergens, dat lag onder het stof. Ik heb dat daar zelf niet gevonden. Ik stond, maar wel een beetje, want ik stond bij een boekenantiquaire in Parijs, een antiquaire die nogal dicht bij het Élysée ligt. En waar ik altijd kom, zo'n beetje snuisteren. En ik zie daar plotseling een boekje staan, een versleten oud boekje. Les mémoires d'un carabinier de Napoléon. Enfin, ik weet niet meer hoe het heette. Ik zeg, maar wat is dat nu? En dat bleek dus een die naam. Als je dat daar kijkt, Abel. Ja, dat is geen Fransman, dat is een van bij ons. Ja, dat was ik meteen geïnteresseerd. En bleek dus lang geleden, in de jaren 60, een Belgische generaal, dat ergens in Gent van onder de boeken en vanuit de stofmijten gesleurd te hebben. En die had dat eigenlijk gewoon in het Frans vertaald. En ik heb dat daar gekocht, in een Parijse antieke. Dus zo toevallig kan het allemaal gaan. En ik begin dat te lezen. Wel, maar om een lang verhaal kort te maken, ja, ik vraag dan gewoon, en dat zou vroeger niet gekund hebben, ik vroeg dan gewoon aan de Gentse Universiteit, zeg, hebben jullie dat manuscript niet? Heb je dat niet gedigitaliseerd? Nee, wat kunnen we wel doen? Als je dat niet, voilà. En ze sturen mij al die handgeschreven notas van die Joseph Abel. Ik heb het ook willen zien, hoor, want dat is, ik vind het niet zo fantastisch als het handschrift van iemand. Ik heb ook een paar historische thrillers geschreven. Over recentere dingen, namelijk over een SAS-agent, dus een Brits geheim agent, die uit Mechelen komt. En die de kapper was van mijn moeder. En die door de Gestapo gepakt is en zo verder. Maar ik mocht in de archieven van de staatsveiligheid daar opzoekingen over doen. En dat heeft mij bijzonder ontroerd. Dat is een sieropen van die man die echt heel, heel straffe dingen heeft gedaan. Tijdens de oorlog, een dossier wat waarschijnlijk sinds 1946 niemand meer had opengedaan. Je doet dat open en je ziet die persoonlijke fiche, de Britse fiches van hij is zus en zo, hij is zo groot en we weten dit en dat over hem. Het is een coiffeur, maar het is ook een journalist. Enfin, en zijn eigen handschrift. Dat deel van het onderzoek is onbetaalbaar. Ja. Allee, daarvoor alleen zou ik het doen, hè. Dat geeft u een... Niemand weet dat, niemand ziet u daar, behalve mijn uitgever die naast mij zat. Maar niemand ziet u daar, niemand weet dat. Je kunt dat ook aan geen mensen vertellen, behalve aan historici zoals jullie. Jullie beseffen dat. Maar dat geeft een gevoel... Ja, dat is heel bijzonder geweest.
Dat is toch in de tijd van toen. Ja.
Dat is, om nog even verder over Napoleon te gaan, om naar dat boek te kijken. Wat denkt u dat vandaag... Het zal misschien een beetje een moeilijke vraag zijn. Wat denkt u dat vandaag de... Als u één ding moet kiezen, wat is vandaag het ding dat nog beïnvloed wordt door Napoleon? Als u zo één ding moet pakken.
Ja, dat is ongetwijfeld het gelijkwaardigheidsprincipe. Dat mensen gelijk, niet gelijk zijn, maar gelijkwaardig zijn. Wat veel belangrijker is aan elkaar. Ik zie de rol van Napoleon als volgt. Het is eigenlijk een sequentie van dingen. Je hebt, onze maatschappij is gebaseerd op de basisprincipes van de verlichting. Ja, verlichting, de eerste fase, Diderot, Holbach, Voltaire en zo. Maar dat waren de filosofen die ver over de horizon keken, naar de maatschappij keken zoals ze zou moeten zijn. En een beetje de maatschappij zoals wij die vandaag hebben. Maar met filosofen en historici en journalisten alleen zijn het niet veel, hè. Dan moest de tweede fase komen, de doers. En dat waren de revolutionairen van 1789 tot 1799 die de deur kwamen instampen en die alles omvergooiden en zeggen dat moet gedaan zijn, ancien regime, middeleeuwen, stop. Er moet iets nieuws komen. Geïnspireerd door die verlichting. Maar zij wisten niet hoe het moest. Er lag geen recept in de kast. Vandaag, dat is een anachronisme, kun je zeggen, oh, maar die revolutionairen, gekken, hè. Gewelddadige, en dat is waar, en vaak onmenselijk. Maar hoe kunnen wij dat ons permitteren te zeggen, wij die er niet eens in slagen om binnen de 5 jaar in een democratie nog maar gewoon een regeringsprogramma tot stand te krijgen? Zij moesten de wereld hervormen. Zij moesten een nieuwe wereld maken. Een nieuwe wereld, met alles op en eraan, met een compleet nieuwe wetgeving, een compleet nieuwe manier van kijken naar de maatschappij, nieuwe instellingen, nieuwe gebruiken. En geen besef hebbende van wat is democratie en wat is de rol van oppositie daarbinnen. Ze wisten het niet en het is met vallen en opstaan gebeurd. Ja, met zoeken en tasten en zo. Dus dat is een chaos geworden en een totale instabiliteit. En dat is bijna mislukt. Mislukt in 1799, dan staat heel dat concept republiek verlichting staat op kapseizen. En men staat klaar, Pruisen, Rusland, Oostenrijk, de Engelsen, de standenmaatschappij, upstairs, downstairs. Men staat klaar om dat ook militair definitief de kop in te drukken. En dan komt het moment van Napoleon, dan komt het moment van het consulaat. En het is de derde fase die dan ingaat van de verlichting. En dat is de... Nu moest er iemand komen die het kon vastpakken. Die dat nieuwe land, dat uniek was in de wereld, terug op de rails kon zetten. En die theoretische principes van de verlichting en van de revolutie kon in inderdaad de praktijk van alle dag omzetten met aantoonbare resultaten voor de bevolking. En dat was Napoleon. En dus met andere woorden, in mijn ogen is Napoleon de manager van de verlichting. Er was een manager nodig, er was iemand nodig die dat nu eens de boel kon doen draaien. Hij heeft dat gedaan, en dan komen we bij jouw vraag, hij heeft dat niet kunnen, streepje, willen doen op het eerste principe, la liberté, maar zeker en vast op égalité. Het is onder Napoleon dat de glazen plafonds gesprongen zijn. Je moet maar eens onder de Arc de Triomphe gaan staan als je nog eens in Parijs bent. En daar staan al die namen op van zijn grote helpers. Natuurlijk een gouden generatie heeft dat niet allemaal alleen gedaan. Wel, maar de meeste van die namen die daar in het graniet gebeiteld staan op de Arc de Triomphe, dat is voor de eerste keer in de Europese geschiedenis, zijn dat geen zonen van hertogen, nog van graven, dat zijn, daar is een jongen bij uit een weeshuis. Daar is de zoon bij van een herbergier. Daar is de zoon bij van een mijnwerker. Kanslozen, volstrekte kanslozen in de voorbije 1000 jaar en nog langer. Wel, Napoleon zegt, vanaf nu telt afkomst niet meer, zelfs diploma telt niet meer. Vanaf nu is het talent, goesting om u in te werkkracht en goesting om u in te zetten voor het algemeen belang. En die mensen, die gaan van mij alle kansen krijgen en alle mogelijkheden krijgen. Wel, dat is een... Wij vinden dat vandaag heel vanzelfsprekend, maar in het grootste deel van het menselijk bestaan was dat niet vanzelfsprekend. En ik ben ervan overtuigd, diep van overtuigd, dat zonder een figuur als Napoleon, ik ben geen Madame Blanche, ik weet niet hoe het dan wel zou gegaan zijn, maar moest hij er niet geweest zijn, die 15 jaar dat hij aan de macht is geweest, die hebben net volstaan om die prille zaadjes van de verlichting, om die net op het nippertje te laten overleven en te laten uitgroeien tot de sterke eiken waar wij vandaag de dag, jullie, hier en ik aan tafel en iedereen die luistert, waar wij mogen op zitten. En dat is de geschiedenis van Napoleon.
Wat ik altijd superleuk vind aan uw boeken, is dat u daar zo figuren uitpakt die eigenlijk, zoals in onze opleiding, heel weinig aandacht krijgen. Zoals in uw boek van de Franse Revolutie, François Robert, maar bijvoorbeeld ook in de Belgische Revolutie, dat u altijd figuren... Wij hebben die zelfs niet gezien in onze geschiedenis.
Nooit gehoord van François Robert. Toen ik en, het... Ja, echt nog nooit.
Ja, maar dat is wel ter verschoning van de opleiding. Maar ik denk voor dat boek dat er nog niet... Ik heb u daar straks gezegd, ik heb niet veel zelf uitgevonden. Maar François Robert, die heb ik wel van onder het stof gehaald,
denk ik. Dat is echt gek dat u die vindt. Dat
ja,
is, dat is,
ja. Maar ook daar, hè, ook daar, net zoals dat verhaal van die antiquaire dat ik daar straks vertelde, met ik loop in Versailles, ik kom daar wel eens. En ik kom daar ook al eens in zaaltjes waar de toeristen normaal niet komen. En ik zie daar Mirabeau hangen, fantastisch. Danton, Robespierre, Manon Roland en naar de vent. En dan hangt daar zo een kereltje tussen. Een beetje een losbol, raagbol zo. En ik ken die niet. Ik ken dat portret niet. En dan staat daaronder François Robert. En dan zegt er mij iemand, of ik weet niet meer hoe dat komt, maar dat is een Belg. Enfin, die komt uit. Ik zeg, wat blieft. En die hangt hier tussen de groten. Ja, ja. Want waren er in de convention waren er bijna 900 leden. En daar hangen er 10 van in dat zaaltje, waaronder die François. Dus dat is niet de eerste, de beste. En zo begint dat. Wie was François Robert? En zo. En daar is wel wat over gepubliceerd, maar dat is allemaal vergeten. Nee,
ja. Dat heeft niet de opleiding gehaald. Allee,
maar het is wel interessant, want die François Robert, die heeft niet alleen mij toegelaten om de Franse revolutie te vertellen vanuit een Belgisch oogpunt, maar om ook te vertellen dat er terwijl de Franse revolutie bezig is, er ook hier de gevolgen van de verlichting ook volledig... Allee, ik weet niet hoe het nu vandaag de dag is, maar in ons klassiek geschiedenisonderwijs hoor je daar niet veel van. Hè? Vonken van der Noot.
Ik heb hem vorige week geluisterd op Spotify, de podcast, over deel 3 dan, over de vonkisten en de statisten. En ik was bijvoorbeeld, en dat kan ook mijn fout zijn, niet echt... Ik wist wel dat Vonk en van der Noot andere ideeën hadden, maar ik wist niet dat bijvoorbeeld van der Noot dan Vonk echt de vonkisten effectief vervolgd heeft en dat er razzias gebeurde daarop en dat een hele bijna een burgeroorlog is gebeurd. In mijn hoofd was de Brabantse onmiddeling altijd iets van, we hebben dat geprobeerd, dat is mislukt, oké. Maar dat was wel één kamp met twee verschillende eindideeën. Maar dat waren gewoon twee verschillende kampen, die terwijl ze hadden samengewerkt, zoals u ook zelf aanhaalt.
Het is een zeer complexe story, maar boeiend met de realpolitiek. Want uiteindelijk waar het op neerkomt, is dat als die Brabantse omwenteling dan mislukt, dan zeggen de Oostenrijkers, we waren toen de Oostenrijkse Nederlanden, dan zeggen de Oostenrijkers, ja, eigenlijk denken wij wel zoals die vonkisten en niet zoals die aardsreactionaire statisten van Van der Noot, die werkelijk terug naar de middeleeuwen wilden. We denken eigenlijk zoals die vonkisten, maar weet je wat, we gaan die toch de kop inslaan, want dat is te gevaar, dat ligt te dicht bij de Franse revolutie die aan de gang is. En dat gaat de vlam in de pijp doen slaan. Dus laat ons maar die Van der Noot steunen. Daar komt het, basically komt het daar uiteindelijk op neer. Realpolitiek. Dus die Oostenrijkers zeggen, hè, want Oostenrijk, Jozef II was toen al dood, maar Jozef II was de keizer Koster, zegt men, maar was eigenlijk de keizer van de verlichting. En de Oostenrijkers denken veel verlichter dan men hier in België op dat moment denkt. Maar ze gaan het toch niet doen.
Ja, u zei het ook, dat hij eigenlijk niet slaagt in het communiceren van zijn maatregelen naar de bevolking toe. Wat hij doet is eigenlijk nog niet zo slecht. Allee, er zitten goede dingen in, voor zover wij daarover kunnen oordelen, want dat is veel te lang geleden. Maar omdat hij niet gecommuniceerd krijgt, krijgt hij zo'n tegenbeweging hier.
Hij pakt de kerk aan, hè, en dat moet je in dit land nooit doen. Hè. Dat is
niet gevoelig. U heeft ook een boek geschreven over Leopold II. Een serieuze klepper. Als je het vastpakt in de boekwinkel, het is echt een serieus ding.
En ook een zwaarwichtige figuur.
Ja, dat ik het minst over kunnen zeggen. En daar is bijvoorbeeld wel van... je had volgens mij ook al verwacht dat daar het meeste commentaar op ging komen. Omdat toch de meest controversiële figuur is waar u een boek over schrijft. Napoleon is één ding. In België, Leopold II, zeker met de laatste jaren, enorm controversieel persoon. We merken dat ook in de richting, dat is een heel gevoelig onderwerp altijd. Ook bij proffen, ook waar het ook wel soms moeilijk wordt voor proffen om het zo objectief mogelijk te blijven vertellen. Dat merken wij ook. En nu vroegen we ons af, van hoe gaat u daarmee om? U begint uw boek te schrijven, maar u weet dat er kritiek gaat komen. En u noemt uw boek het volledige verhaal. Dus u legt wel op wel
heel het hele verhaal.
Het hele verhaal. U legt wel op wel hoog.
Ja, maar het is te zien wat je om te beginnen in die titel ziet. Hè. De ondertitel, het hele verhaal, is gelaagd. Hè. Het hele verhaal van Leopold II is ook nooit verteld. Met stukken en brokken. Mm-hmm. Maar het is geen boek over Congo. Het is een boek over Leopold II, waarin natuurlijk Congo een heel belangrijk stuk is. Maar het leven van die Leopold II, leven en werken, zal ik maar zeggen, die zijn zo... gevonden is fressen voor een geschiedenisauteur, omdat het zo boeiend is, omdat de man op zich een van de pot gerikte figuur is, die ongelooflijke stoten uithaalt, los van wat Congo heeft betekend. En in een heel belangrijk tijdsgevricht regeert, lang geregeerd heeft. Mm-hmm. En niet alleen in Congo zijn er dingen aan de gang, enfin, in Congo, in heel de koloniale wereld. Hè, want laat niet vergeten wat in Congo gebeurt. Op dat moment gebeurt ook in andere kolonies. Maar hier in België zitten we in een belangrijk tijdsgevricht. Het is namelijk de industriële revolutie die ertoe leidt dat er een proletariaat ontstaat in de grote steden. En dat er een zeer grote nood komt aan sociale zekerheid. Die er niet is... Bij gevolg komt het tot opstanden. tot hier in Leuven, tot doden. Hè? Ja. Grote betogingen. En vervolgens is er de strijd om het algemeen stemrecht. Die tussen haakjes François Robert nog heeft meegemaakt in 1792. In Frankrijk voeren ze dat in, ondanks alle geweld. Maar wij hebben tot na de Eerste Wereldoorlog moeten wachten op het algemeen stemrecht. En de vrouwen tot 1948. Hè? En daar zit Leopold II ook voor iets tussen. Want Leopold II die zal zich met hand en tand verzetten tegen een fundamenteel democratisch principe, namelijk het algemeen stemrecht. Hij zal zelfs brieven schrijven, ik heb ze gepubliceerd in dat boek, aan zijn ministers, waarin hij zegt, jij moet het leger op straat sturen en je moet erop schieten. Dus wat hij doet in Congo, of wat hij laat doen, of gedoogt in Congo, wij zitten hier ook met een bevolking die op dat moment serieus onderdrukt wordt. Hè? En dat is het hele verhaal. Hè? Dus het is niet alleen...
het is ook zijn jeugd dat u aanhaalt. Zijn turbulent liefdesleven.
Niet vergeten dat wanneer Leopold II, en dat zie ik eigenlijk in zijn voordeel, wanneer hij zijn eerste toespraken geeft tot de Senaat, dan is hij nog kroonprins. Die term bestond toen nog niet, maar hij is troonopvolger in elk geval. Dan zegt hij eigenlijk aan de Belgische politiek, zeer terecht, je moet stoppen met jullie kijken alleen maar rond de kerktoren. Hè. Je bent een klein land, maar je gaat niet overleven als je jezelf klein houdt. Want België moest klein blijven van de grootmachten. Hij zegt, maar de toekomst ligt buiten de grenzen. We hebben helemaal nog niet Afrika en Congo, maar wat zegt Leopold II in tempore non suspectu? Leopold II zegt, wij moeten kijken en wij moeten ons gaan bezighouden met... En dat is zijn eerste prioriteit tot op zijn laatste dag gebleven, tot in 1909. Wij moeten ons bezighouden met China. Ja, je kunt van Leopold II van alles zeggen. En waarschijnlijk ook zeer terecht zeer negatieve dingen zeggen. Maar je kunt hem niet ontzeggen dat dat een visionair was, hè? Ja.
Economisch vlak, zo zeker.
Die zegt, van daar zitten miljard consumenten en arbeidskrachten en wij doen daar niks mee en wij moeten daar naartoe. En inderdaad, wanneer hij het voor het zeggen heeft, gaan de eerste Chinese spoorwegen, de eerste tram in Beijing en in Shanghai, wel, dat zijn Belgische bedrijven. Die dat gaan aanleggen. De eerste grote Chinese missie, handelsmissie uit de geschiedenis in het Westen, buiten Marco Polo, die gaat naar Berlijn, die gaat naar Londen, die gaat naar Parijs. En het is Leopold II die zegt, ja, we moeten die ook naar hier, naar Brussel krijgen, het prutslandje. En hij gaat daarin slagen. Kijk, dat zijn toch dingen die, en daarom noem ik het hele verhaal, dat zijn toch dingen die niet onbelangrijk geweest zijn voor het land.
Ik had ook gelezen dat hij ook echt... heel grote project in Brussel heeft gedaan met zijn eigen geld om Brussel een wereldstad te maken.
Ja, maar dan komen we wel op heel dun ijs natuurlijk, want zijn eigen geld. Ten eerste weten we nog altijd, voilà. We weten nog altijd op de dag van vandaag, Stenger heeft het proberen uit te zoeken, maar tot op de dag van vandaag weten we nog altijd niet hoe die geldstromen van Leopold II precies in elkaar zitten, over hoeveel het gaat, hoeveel hij verdonkermaand heeft, hoeveel hij aan Congo ontrokken heeft, en dat is natuurlijk zeer veel, en hoeveel hij uiteindelijk gefraudeerd heeft, want dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft dus een hele fortuin is naar Duitsland verkast. Dus wat dat betreft is het heel dus eigen geld, zeker eigen initiatief. Ja. Daar heeft Brussel veel aan te danken, maar eigen geld, dat is natuurlijk een zeer twijfelachtige zaak. Ja, nee. Er is natuurlijk veel meer geld van Congo naar hier gekomen
dan
dat er van hier of vanuit de zakken van Leopold II naar Congo is gegaan. Dat is een feit.
Heeft u gekeken naar het programma over de koningen op de VRT?
Nee, heb ik niet gezien. Nee.
Dan zullen we die vraag laten vallen. Dat heeft voor zin. Dan hebben we om te... Ja.
Huh? Nog maar. Ik had gewoon nog... Wat ik heel hard van geschoten was, is dat Leopold I, dus zijn vader, al op... Als Leopold II 9 jaar is, al schrijft naar zijn nicht in Engeland, Queen Victoria, dat Leopold II dan al tyrannieke en ideeën... als ik al heel tyranniek gedacht en dat het eigenlijk een heel moeilijk kind was. En dat het eigenlijk al vanaf dan wist dat hij een heel ambitieus man ging zijn en dat hij heel groot dacht.
Ik weet niet of ze toen echt van ambitie en grootsheid dat inzicht hadden. Maar het was een ambetant ventje. Het was een rebels kereltje die zijn lessen niet leerde. De brieven van zijn moeder af van gezet, een luiaard, hè, dat wordt gewoon gezegd. Er zijn twee dingen waarin hij excelleert na verloop van tijd.
Ah, ja,
en dat is de politiek. Hij heeft vrij snel door hoe dat werkt. En de aardrijkskunde.
Ja,
en dat was in die tijd was de aardrijkskunde. We wisten niks, hè. Van de mensen, ook de geleerden, wisten van de wereld niet veel, hè. Dus, en aardrijkskunde was dus wel zeer belangrijk voor een zakenman die hij toch eigenlijk in de eerste plaats was. Een bloody 19e eeuwse kapitalist. Hè. Dat was hij in de eerste plaats. En voor een monarch en voor een klein land was dat zeer belangrijk om te weten waar liggen de blinde vlekken. Maar kijk, om nog eens op een vorige vraag terug te komen, dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik geleerd heb van Gita de Nekkere. Zij schrijft daar ook over in haar biografie, een zeer goede biografie over Leopold I. Ze beschrijft daar uitvoerig die correspondentie, dat hij nu content was, hè, over zijn troonopvolger. Wat was me dat voor een onbenul, hè? Nog een aantal andere zaken. Die niet in zijn voordeel pleiten. Maar dat is inderdaad zo. En hij was sluw, en dat ziet zijn vader al. Hij was heel sluw. Maar het was geen... Men had er een hard hoofd in. Hè. Leopold I die dacht, ik heb hier dus werkelijk iets, een groot probleem aan mijn fiets hangen. Die troonopvolger van mij, die gaat er niks van bakken. Men kan zich vergissen, hè. Zijn kinderen. Nou.
Oké, we gaan hierbij afronden. Wij willen u super bedanken voor uw tijd. Super bedankt om tot hier te komen. Bedankt aan Stanne naast mij. Bedankt aan Jan, die voor ons vandaag het geluid heeft gedaan. En bedankt aan de luisteraars. We gaan hierbij afronden. Dank je wel.